Hey jij, welkom bij Doorbreekbaar, de podcast. Ik ben Eline, klinisch psycholoog en passioneel taboe-doorbreker. In deze podcast ga ik jou helpen om meer inzicht te krijgen in jouw eigen patronen, om deze patroon te doorbreken en om de wonden uit jouw kindertijd te helen. Ik hoop dat deze podcast mag aanvoelen als een warm dekentje en jou tegelijkertijd kan motiveren om te blijven groeien als persoon. Dus, ben jij klaar om jouw patronen te doorbreken? Dan ben jij hier op de juiste plaats. Van harte welkom. Hey hey, en welkom weer bij een nieuwe aflevering van Doorbreekbaar, de podcast. Het is even geleden sinds ik nog een aflevering gemaakt heb en ik had dus even pauze genomen van het podcasten, want het neemt wel echt veel tijd in beslag. Ik doe het super graag, maar ik merk ook wel dat ik het graag ook wel goed wil doen, denk ik, de podcast. En ik bereid mijn aflevering ook wel voor. Deze zal minder voorbereid zijn, maar dan gaat direct wel duidelijk worden waarom. En ik vind dat daarom wel belangrijk, gewoon dat ik daar voldoende tijd, zorg en kwaliteit in kan steken. Maar dat wil ook zeggen dat ik voldoende zorg en tijd in mezelf moet steken. Daarnaast dus dan af en toe een pauze nemen van het podcasten. Dat gaat ook goed zijn voor mijn welzijn en waarschijnlijk ook in het algemeen voor de podcast. Ik heb gelukkig echt al superveel mooie reacties mogen ontvangen. De berichtjes die ik al heb aangekregen, de recensies of de reviews die ik al heb gekregen op Spotify, op Google Podcasts, op Apple Podcasts. Echt super fijn en ik ben daar kei dankbaar voor dat jullie ook de tijd en de moeite nemen om dat met mij te delen. Dus dikke merci als je al een review hebt geplaatst, als je beoordeling hebt gegeven, als je mij een berichtje hebt gestuurd waarin dat je iets verteld hebt over wat de podcast al voor u heeft kunnen betekenen. Ja, daar wordt mijn hartje echt warm van. Dus blijf dat zeker doen. Ik lees dat heel graag, ik zie dat heel graag verschijnen. Dus ja, hou die zeker niet in als je iets wilt delen op de podcast. Doe gerust. Goed, we gaan eens naar de aflevering van vandaag overgaan. Hè. De aflevering van vandaag gaat misschien een beetje spontaner zijn. Het gaat wat een andere insteek hebben dan andere afleveringen die wat meer gestructureerd waren of wat meer voorbereid waren. Maar het is eigenlijk een aflevering waar dat, waar dat wat vraag naar was. En dat gaat vooral over een stukje ook van mijn persoonlijk leven. En ik ga daar ook wel wat algemeen de psychologische impact aan koppelen. Ik ga ook wel nog een oefeningetje meegeven dat je kan doen, mocht jij zelf ook kampen met datgene waar dus deze aflevering over gaat. En ik ben precies zo aan het teasen of zo, maar nu springt mij net te binnen dat de aflevering ook gewoon een titel gaat hebben die al verklapt heeft over wat het gaat. Dus ik moet helemaal niet teasen. Dus met deze, goed Eline. Het gaat dus over de impact dat het kan hebben om dat er kan zijn van het hebben van een chronische lichamelijke ziekte. Omdat die twee dingen elkaar dus niet uitsluiten. Of die hebben veel meer impact op elkaar dan dat we misschien zouden denken. Er zijn best wel wat mensen vandaag de dag met een chronische ziekte. En het was dan denk ik een beetje ook van die groep mensen vermoedelijk dat ik heel veel vragen heb gekregen over wil je daar eens een podcastaflevering over maken, hoe dat ik zelf mijn eigen chronische ziekte ervaar, hoe dat hele proces gelopen is naar het ontdekken van die chronische ziekte en ook wat daar de impact van is, hoe ik daarmee omga ook. Om dan hopelijk zo jullie daar wat mee te kunnen inspireren, informeren of wat dan ook van waarden dat ik er jullie kan aan meegeven. Ik ga je dus wat meenemen vandaag in mijn verhaal van hoe ik mijn eigen chronische ziekte of ziekten heb ontdekt, hoe dat gelopen is en ook vooral hoe dat mijn proces daar dus rondgegaan is. Mijn emotioneel, mijn mentaal, mijn psychisch proces, ook wel een stuk mijn lichamelijke proces. Nu, voor de mensen die niet weten wat een chronische ziekte is, ik ga dat heel kort nog even zeggen. Een chronische ziekte, dat wordt eigenlijk gedefinieerd als een aandoening die minstens een jaar of langer duurt en die dus medische zorg vraagt. Of waardoor dat uw dagelijkse activiteiten, uw dagelijks functioneren aanzienlijk beperkt wordt. Dus het is meestal één van de twee, of bij veel mensen is het ook allebei, dat het een ziekte is die medische zorg nodig heeft en ook nog eens hun dagelijks functioneren aanzienlijk gaat beperken. Maar het kan ook één van de twee zijn om te spreken van een chronische ziekte. Het is dus chronisch in die zin dat een ziekte van een paar weken of een paar maanden niet onder een chronische ziekte valt. Het moet dus minimum een jaar aanwezig zijn. En voor veel mensen met een chronische ziekte is dat niet een paar jaar, maar is dat levenslang. Dat is ook het geval bij mij. Voordat ik ga zeggen welke chronische ziekten ik heb, neem ik u gewoon even mee. Dus we moeten teruggaan in de tijd. En natuurlijk, ik weet niet hoe lang dat er al van alles aan de borrel was in mijn lichaam, voordat ik echt klachten begon te krijgen, of toch stevige klachten begon te krijgen. Daar kan ik dus niks van zeggen. Ik kan alleen maar zeggen hoe dat zo het proces van het ontdekken wat gelopen is. Ik wil ook even aangeven, eigenlijk als kind, als jongere, was ik eigenlijk niet zo gevoelig of zo voor ziektes. Ik was ook eigenlijk niet zo heel veel ziek als kind. Ik zal het zo zeggen, ik heb geen zware ziektes gehad of zo. Ik was een heel actief kind. Dus in die zin, er was denk ik niks aan mijn lichaam dat al een signaal aan het uitzenden was op vroege leeftijd. Maar uiteindelijk heeft dat ook niks te maken met een chronische ziekte, want iedereen kan dus ziek worden. En ik ga je dus meenemen naar... Ik weet het jaartal niet, dat durf ik niet te zeggen. Maar het is in ieder geval het jaar dat ik 17 jaar was. Even denken, ja, 17 hè. Ja, 17 jaar ongeveer zal het zijn. 17, 18, maar ik denk dat ik nog 17 was. En ik weet, als ik daar nu op terugkijk, wat ik weet is dat er een periode was, toen ik 17 was, dat ik heel erg vermoeid was. Dat was echt zo het eerste wat mij wat bijbleef van, oké, de periode van heel erg vermoeidheid, maar ja, je bent tiener, dus je maakt daar niet zoveel van. Je denkt, dat is wel normaal. Dus ik ben gewoon naar school blijven gaan. Ik ben mijn hobby's blijven doen. Ik ben het weekend blijven uitgaan, afspreken met vrienden. Vermoeidheid als tiener, je denkt niet meteen dat er iets aan de hand zou zijn. Dat was wel meer vermoeidheid dan dat ik dus normaal gezien gewoon was, omdat ik dus wel best een actieve tiener was. Maar ik stond daar niet meer bij stil. Mijn ouders stonden er ook niet meer bij stil. En op een bepaald moment, dat was redelijk... ik denk de dag voor dat ik op Rome-reis vertrok, in mijn laatste jaar in het middelbaar. De dag ervoor of de dag zelf, maar ik denk dat het een dag ervoor was. Ik had 's nachts een nachtmerrie. En die nachtmerrie die was dat ik overal spinnen over mijn lijf voelde lopen. En in de droom waren die dus, of in de nachtmerrie, waren die echt over mijn lijf aan het lopen. Dus dat er overal spinnen op mijn lijf. En ja, kleine side note. Ik zal niet zeggen dat ik echt een volledige spinnenfobie heb, maar wel een milde variant daarvan, zoals veel mensen, denk ik. Dus ik ben absoluut echt heel slecht met spinnen. En die nachtmerrie was dan natuurlijk ook verschrikkelijk om te hebben. Maar ja, ik denk dat die nachtmerrie vooral ergens een soort van weergave was wat er op die moment met mijn lichaam aan het gebeuren was. En mijn denkend brein in mijn nachtmerrie ging op zoek naar een verklaring voor wat er met mijn lichaam aan het gebeuren was. Want ik weet dus in die nachtmerrie dat ik vol met spinnen zat en ik werd wakker in paniek door die nachtmerrie. Maar eigenlijk kreeg ik vooral nog meer paniek doordat ik merkte en voelde dat er overal op mijn lijf grote bubbels waren. En mijn lichaam, mijn armen, mijn benen, mijn buik, mijn borst, alles stond vol. En ik weet ook dat dat enorm jeukte en dat mijn huid heel erg warm aanvoelde. Dus ik ben helemaal in paniek geschoten. Ik heb mijn mama dan wakker gemaakt. Van, wat is dat? Ik heb hier allemaal rode, grote bulten en plekken en die jeuken en die zijn warm. En ja, wat is dat nu? In één keer sta ik vol en gisteravond stond er nog niks op mijn huid. Nu, mijn mama, ja, die dacht wel van, oké, dit gaat een allergische reactie of zo zijn. Dat gaat hier iets zijn. Dus wij zijn dan naar de huisarts gegaan. Die dag zelf nog. Daar is toen wel wat onderzoek geweest. Mijn bloed en dergelijke was getrokken. En de huisarts dacht eerst ook aan een allergische reactie. Nu, ja, met dat idee van, oké, het is een allergische reactie, ben je ergens wat gerustgesteld. Je weet natuurlijk niet waardoor, maar je denkt dan van, oké, dat is iets... Dat is een reactie op iets dat ik gegeten zal hebben, of een reactie op iets dat ik vast heb gehad, of waar dat ik ben geweest, of wat dan ook. Dus je bent daar eens gerustgesteld als je huisarts dat zegt van een allergische reactie. Dus op die moment natuurlijk, ja, ik was nogal in paniek, puur door te zien wat er met mijn lichaam aan het gebeuren was, of die bult met mijn lijf. Maar ik was gerustgesteld door het feit dat het gewoon een allergische reactie zou zijn. Dus de volgende dag ben ik dan vertrokken, of de dag zelf, ik weet het niet meer, was nu de dag zelf, de dag erna, dat durf ik niet meer te zeggen. Dan ben ik dan vertrokken op mijn Rome-reis, dus mijn eindejaarsreis, met ijszakken op mijn benen, ijszakken op mijn armen. Dus een busrit van ik weet niet meer hoeveel uur naar Italië, met ijszakken op mij, omdat die plekken, ja, die branden echt, die jeukten echt. En ik werd er zot van, ik wou er altijd aan krabben. Maar ja, dat was natuurlijk afgeraden door daaraan te zitten pulken. Dus die ijszakken die zorgden wel echt voor verlichting. En eigenlijk tijdens heel mijn Rome-reis is dat wisselend wel en niet aanwezig geweest, die vlekken. Dus dat was wel een beetje gek, zo van ja, als het een allergische reactie is, waarom blijft het dan toch wat hangen? Maar oké, het was niet zo super fel als die eerste nacht, dus het bleef zo wat wisselen. Ik heb gelukkig een hele goede Rome-reis gehad, wel. Ik denk dat de magie van Italië daar zeker iets voor tussen zit, dat ik vooral positieve herinneringen daaraan heb en dat de herinneringen van die plekken een beetje op de achtergrond gingen. Dan ben ik terug thuisgekomen van de Rome-reis en ja, eigenlijk is toen de miserie begonnen, want die plekken op mijn lijf, die gingen dus niet weg. Dat was gelijk klokslag dat ik, als ik opstond, stond ik helemaal vol met rode, jeukende, brandende plekken. En die bleven dan heel de dag aanwezig en tegen de avond trokken die weer een beetje weg. En meestal zo rond middernacht of iets vroeger begonnen er terug plekken op te komen en tegen de ochtend stond ik terug helemaal vol. Echt letterlijk kop tot teen vol. En in die periode was ik natuurlijk dan naar de huisarts terug geweest, naar verschillende dermatologen geweest, was ik al naar het ziekenhuis geweest en eigenlijk kon niemand mij vertellen wat er aan de hand was. Ze kon mij wel vertellen dat ik netelroos had. En netelroos is echt, ja, dat is een allergische reactie. En dat kan je dus ook krijgen als reactie op iets extern waar je allergisch voor bent, maar dat kan ook komen van iets waar je allergisch voor bent, dat je binnenneemt bijvoorbeeld, dat je opeet. Maar soms komt dat ook als een allergische reactie op eigen lichaam. En netelroos is echt, ja, dat is verschrikkelijk om te hebben als je dat dag in, dag uit hebt. Ik heb dat uiteindelijk ongeveer een jaar lang gehad, dus dat was echt verschrikkelijk. Ik ben ook een periode niet naar school geweest. De zomervakantie toen, tussen het zesde middelbaar en mijn eerste hoger, heb ik ook gewoon meer thuis gezeten in een ijsbad dan iets anders, want die warmte maakte het nog erger. En het was vooral, naast het feit dat dat continu jeuk en branden en pijn was het vooral die hopeloosheid en die moedeloosheid dat me heel erg is bijgebleven. En ik denk dat dat iets is dat mensen in de zoektocht naar wat is er met mij aan de hand, die voelen van uw lichaam is allerlei signalen aan het uitzenden en iets is niet juist, maar er komt geen antwoord op wat is dat iets. Dat is hetgeen dat je wat verschrikkelijkste is. Je wilt gewoon weten wat er aan de hand is. Op bepaalde momenten dat je niet aan het panikeren bent, dan zal ik zeggen. Dat is zoiets van, maakt niet uit wat het is, al is het iets erg, dat ik het maar gewoon weet. En dat verlangen is zo groot van, ik wil gewoon weten wat er aan de hand is als je dag in dag uit geconfronteerd wordt met mijn lichaam dat zegt, hey, hier klopt iets niet. En ik ben dan heel veel rond geweest, verschillende dokters, verschillende dermatologen. Ik heb ook van zo'n dermatoloog die overtuigd was dat het aan mijn voeding lag. Moest ik dan maandenlang een heel streng dieet volgen waarbij ik dan niks mocht eten om dan uit te zoeken waar dat ik op reageerde. Maar ja, er was met niks een duidelijke link. Ik at ook al zo weinig en toch werd het niet beter. Dus die dermatologe, ja, die deed ook maar gewoon wat. Maar die wou ook niet luisteren naar mij of naar mijn mama, als wij zeiden van, volgens ons is het dit niet, volgens ons is er iets anders aan de hand. En na heel lang zoeken, en nadat ik het eigenlijk al de hoop had opgegeven en echt moedeloos was geworden, dan kwamen wij terecht in het UZA, dus Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. En dat was bij dokter Ebo, ja, shout-out dokter Ebo, die gaat het waarschijnlijk nooit horen, maar goed. Dat was de eerste man die dacht van, goh, hier gaat toch echt wel iets anders aan de hand zijn dan een allergische reactie of dan iets dat te maken heeft met voeding of wat dan ook. Ik denk dat we moeten gaan kijken naar een immuunstoornis. Dus hij heeft mijn bloedwerk dan opnieuw gedaan, veel uitgebreider gedaan, grondiger gedaan. En daar kwam dan uiteindelijk dus het resultaat uit. Ah ja, ik had ook al allergietesten laten doen, dat allemaal terzijde, kwam ook niks uit. En dan kwam dus het resultaat uit dat bloedonderzoek van, oké, jij hebt vorig jaar, dus die periode dat ik vermoeid was, dat ik extra vermoeid was, heb jij klierkoorts doorgemaakt en heb jij ook toxoplasmose tegelijkertijd gehad. En toxoplasmose wordt ook wel zo de kattenziekte genoemd. Dat is gevaarlijk voor zwangere vrouwen, dat die daar om die reden dus geen kattenbakken of zo mogen verversen of proper maken. En die twee zaken had ik dus tegelijkertijd doorgemaakt. Dus klierkoorts, waarvoor dat je normaal gezien ja, moet rusten en thuis moet blijven. Maar ik wist het niet, dus ik pas gewoon mijn leven blijven ja, verder leven, zal ik maar zeggen. En dan daarnaast ook die toxoplasmose. En het is waarschijnlijk de combinatie van die twee ziektes tegelijk door te maken geweest dat ik dan daarop Hashimoto ben gaan ontwikkelen. En Hashimoto, Dat is een schildklieraandoening en dat is dus een immuunstoornis. En een immuunstoornis, kort gezegd, waar dan normaal gezien je immuunsysteem een beetje het schild is dat u beschermt tegen gevaren van buitenaf, dus infecties en zo. Of stoffen die dat ons zouden kunnen beschadigen, bijvoorbeeld coronavirus, bacteriën. Ja, normaal gezien is dat een beschermende functie. Maar bij mensen met een immuunstoornis werkt dat immuunsysteem dus eigenlijk niet zoals het zou moeten. En mijn immuunsysteem is dan antistoffen beginnen aanmaken. En niet voor dingen van buitenaf die schadelijk zijn, maar is antistoffen gaan aanmaken voor tegen mijn schildklier te gaan gebruiken. En toen we dat nieuws hoorden natuurlijk, toen vielen alle puzzelstukjes wel een beetje in elkaar. Want als je dan weet wat de gevolgen kunnen zijn of wat de klachten kunnen zijn van mensen met een schildklierprobleem of mensen met dan een onderfunctionerende schildklier of een schildklier die wordt aangevallen door het eigen lichaam. Dat is een schildklier die dus eigenlijk niet genoeg gaat werken of die nog amper gaat werken. En je schildklier staat eigenlijk in voor heel veel in je lichaam, stuurt heel veel in je lichaam. Dus dat is best wel een impact als je een schildklieraandoening hebt. En ik ga even gewoon aan lichamelijke klachten zeggen dat je daarvan kan krijgen. Ten eerste al, ja, vermoeidheid is wat de grootte die gekoppeld wordt aan een schildklieraandoening. Maar ook snel koud krijgen. Mijn basistemperatuur, of mijn lichaamstemperatuur, is ook altijd 35,4 ongeveer. Dus ik heb altijd een lagere temperatuur sinds dat ik Hashimoto heb. Een droge, koude, bleekgele huid. Traagheid in denken en handelen. Langzame spraak, daar heb ik gelukkig geen last van. Ik moet mijn spraak net vaak vertragen. Geheugenverlies en concentratiestoornissen. Myxoedeem, dus een verdikte huid waarin je geen putjes kan drukken, maar wel zo dikke, harde, pijnlijke, opgezwollen huid. Spierzwakte, spierstijfheid, spierpijn, maar vooral in je armen, benen en heupen. Gewrichtspijnen, carpaaltunnelsyndroom, dat zijn zo tintelingen in de handen, dat trekt ook vaak door naar je duim. Hartklachten, broos haar, broze nagels, haar dat ook snel uitvalt, wenkbrauwen die kunnen uitvallen. Gewichtstoename is ook heel vaak gekoppeld, en bijna bij iedereen gekoppeld die Hashimoto heeft. Kortademigheid, dus oppervlakkige ademhaling, last van benauwdheid, een heese krakende stem, een brok in de keel, verstopping, het is dat je moeilijk naar het toilet kan gaan, doofheid, tinnitus, oogklachten en heftige menstruaties. Dat zijn allemaal klachten die je kan hebben van Hashimoto. Er zijn er nog hoor, er kan echt heel veel aan gelinkt worden, net omdat immuunstoornissen in het algemeen dus zoveel impact hebben. En ja, dat geldt nu voor de immuunstoornis waar ik over spreek, omdat ik die heb. Maar ik vermoed dat dat bij heel veel immuunstoornissen het geval gaat zijn, net omdat het dus zo'n belangrijke functie heeft, ons immuunsysteem, dat dus heel veel van onze normale lichaamswerking gewoon uitvalt. Of compleet uitvalt, of een stuk minder goed gaat werken, waar je veel meer klachten gaat hebben. En toen ik dat wist, was ik in eerste instantie dus heel erg opgelucht dat ik eindelijk wist wat er aan de hand was. Maar dan begint er nog een heel lang proces natuurlijk. Enerzijds begint er het lichamelijke proces. Omdat bijvoorbeeld specifiek voor mijn ziekte dan, moet ik nu elke dag medicatie innemen. En als ik die niet inneem, ja, dan is mijn lichaam zo ontregeld dat ik enorm, enorm ziek zou kunnen worden. Als ik die ook voor een lange tijd niet inneem, kan dat leiden tot de dood. Maar dat is natuurlijk in extreme gevallen. Maar dat wil wel zeggen dat ik dus afhankelijk ben van elke dag medicatie te nemen om, ja, goed te kunnen blijven functioneren. En dat alleen al natuurlijk is iets wat je moet leren accepteren, maar er komt nog zoveel meer bij kijken. Het is het stukje enerzijds je lichaam voelen aftakelen, zal ik maar zeggen, of voelen dat je lichaam niet meer het lichaam is dat het vroeger was. Je voelt de beperkingen, je ziet de beperkingen, je kunt ook nu linken leggen, waarvoor dat je daar misschien daarvoor niet per se linken gelegd zou hebben. En dat is zo'n acceptatieproces en een rouwproces in één. En het is te kort op de bocht om te zeggen van ja, ze zijn blij dat het geen ergere ziekte is. Tuurlijk zijn ze blij dat het geen ergere ziekte is. Allee, ik zou nooit een chronische ziekte, gelijk Hashimoto, dat ik dan heb willen vergelijken Met een ziekte die een heel hoge kans op sterven heeft. Ik zal nooit bijvoorbeeld gaan vergelijken met kanker of wat dan ook. En dat heeft ook absoluut geen meerwaarde om dat te doen, hè. Maar dat wordt soms wel zo wat, wel wat gezegd tegen mensen met een chronische ziekte. Van ja, zij blij dat het dan maar is. Zij blij dat het niet erger is. En ja, voor een stuk klopt dat, maar voor een stuk is dat ook heel invaliderend en minimaliserend voor het rouwproces dat iemand met een chronische ziekte door moet gaan. Je neemt afscheid van je lichaam zoals het vroeger werkte. En niet alleen is dat zo die bewustwording daarvan, van mijn lichaam zoals het vroeger werkte en dat pijnvrij is en dat klachtenvrij is, of relatief klachtenvrij is en relatief pijnvrij is, dat ga ik nooit meer terug hebben. Dat is een heftig besef om te hebben. Maar het is ook nog eens die continue, bijna dagelijkse confrontatie, omdat je dus letterlijk die signalen van je lichaam krijgt. Ik was vroeger een Duracell-konijntje, zei mijn mama en mijn papa altijd. Ik had zoveel energie. Ik had ook amper slaap nodig. Ik was altijd kei alert en kei actief. En sinds mijn ziekte is dat niet meer zo. Ik heb heel veel jaren zitten vechten tegen dat besef en ook leren. Ik heb heel lang gevochten tegen, ik wil dat niet. Ik wil niet dat ik moet vertragen. Ik wil niet dat mijn lichaam mij afremt. Ik wil nog altijd even actief zijn. Ik wil nog altijd even veel energie hebben. Ik wil nog altijd veel kunnen doen. En ik wil nog altijd kunnen functioneren op weinig slaap. En ik wil niet dat mijn lichaam mij daarop afstraft. Maar de realiteit was anders. De realiteit is nu eenmaal dat mijn lichaam mij daar wel op afstraft. Als ik een periode niet voldoende geslapen heb, dan zal ik ziek worden. En dan zal ik een opstoot krijgen van mijn Hashimoto. En ik heb er recent nog een gehad waarin dat ik ineens heel veel eczeem had op mijn lichaam. En eczeem is voor mij dan voor het weer heel triggerend. En dan schiet ik in paniek, want dan denk ik, oh nee, dan ga ik misschien terug die chronische netelroos krijgen waar ik toen een jaar mee heb gezeten. Want in de loop der jaren heb ik af en toe ook een netelroosopstoot gehad. En die paniek dat ik dan voel, van, oh nee, dit gaat toch niet weer zo zijn. Het gaat toch niet weer een jaar zijn waarin ik bijna niks kan, omdat die jeuk en die pijn en die branderigheid zo aanwezig is. En je leeft met een continue angst van, oh nee, wat als het terug zo erg gaat zijn als toen? Omdat je ook ergens je lichaam voor een stuk niet meer vertrouwt. En dat is ook nog een aspect van een chronische ziekte waar dat veel mensen, denk ik, niet bij stilstaan. Je hebt dus dat rouwproces van rouwen om je lichaam dat niet meer je lichaam van vroeger is. Je hebt die continue confrontatie van je lichaam wanneer dat je bijvoorbeeld even minder slaap hebt of er iets minder goed voor zorgt of gewoon een infectie doormaakt. Dan gaat je lichaam daar nog eens 1000 keer harder op reageren, want je immuunstoornis, ja, die zorgt ervoor dat je immuunsysteem ook niet zo goed kan werken wanneer dat er andere ziektes of infecties of bepaalde dingen u aantasten. En je moet ook nog eens proberen omgaan en accepteren met een gevoel dat je lichaam je verraadt en dat je precies je lichaam niet meer kunt vertrouwen. En dat kost ook tijd. Als ik voor mezelf spreek, ik heb het daar ook heel lang lastig mee gehad, dat ik zo boos was op mijn lichaam. Ik was 17 toen het begonnen was. Ik ben nu 30. Ondertussen heb ik daar al heel wat jaren dat ik er gewoon mee leef. Dus ik moet er natuurlijk al mee leven. Maar als jonge twintiger was ik zo kwaad vaak op mijn lichaam om wat ik niet meer kon. Als ik dat vergeleek met andere mensen van mijn leeftijd, met al die energie en wat ze allemaal konden. En ik kon dat niet meer. En dat frustreerde mij heel, heel erg. En ik wist ook niet wanneer mijn lichaam nog eens besluiten om een opstoot te doen. Wanneer, als ik een verkoudheid krijg, ga ik in één keer weer een netelroos krijgen. Oei, als ik in de nacht te lang ben weg geweest en ik lig niet op tijd in mijn bed, dan ga ik er misschien weer de komende weken enorm van afzien. Je bent daar zo mee bezig en je bent soms zo kwaad op je lichaam dat het moeilijk is om zorg te dragen voor dat lichaam waar je zo kwaad op bent. Want het is wel nodig om zorg te dragen voor je lichaam. Het is nog veel meer nodig om zorg te dragen voor je lichaam wanneer dat je een chronische ziekte hebt dan wanneer dat je dat niet hebt. En dat is sowieso al kei belangrijk. Dus zorg dragen voor iets waar je soms ook heel boos op bent is een heel dubbel, moeilijk en confronterend proces. En die stukken zijn doorheen de jaren voor mij ook heel erg moeilijk geweest om te leren accepteren. Ondertussen lukt dat best goed, maar er zijn altijd dagen dat ik het heel frustrerend vind. Als ik bijvoorbeeld die eczeemopstoot had, vond ik het super frustrerend, was ik aan het wenen, was ik in paniek. Omdat ik even dacht van, oh nee, het gaat toch niet terug zo zijn. Ik heb vorig jaar, ja, bijna een jaar, exact een jaar geleden nu, heb ik COVID gekregen. En ik had daar al schrik voor om dat te krijgen, omdat ik dacht, ja, met mijn zwakker immuunsysteem, hoe gaat dat gaan zijn? Ik ben daar doodziek van geweest. Ik ben daar echt, echt slecht van geweest. En dat zijn dan die momenten waarop dat je het heel moeilijk hebt om lief te zijn tegen je lichaam, om te vertrouwen op je lichaam, haar eigen capaciteit om te herstellen. En wat dat ook nog een ding is bij mensen met chronische ziektes, is dat het vaak niet blijft bij één ziekte. En dat is bij mij ook niet het geval. Het is moeilijk natuurlijk om daar een eenduidig verband in te stellen en te zeggen van ja, A heeft geleid tot B en C en D. Dus bij mij dan mijn schildklierziekte, mijn Hashimoto, heeft geleid tot... Dat kan ik niet met zekerheid zeggen, maar ergens gaat het daar wel van uit als iemand mijn chronische ziekte van kijk, de kwalen die ik ga ontwikkelen of misschien de ziektes die ik nog ga ontwikkelen, de kans is groot dat dat doorkomt uit de chronische ziekte die ik al heb. En wat ook wel herkenbaar is voor mensen met een chronische ziekte, is dat je gewoon op de duur wordt een beetje hypochonder. En dat is absoluut niet om de spot te drijven, mensen met hypochondrie. En hypochondrie is een fobische angst voor ziek te worden. En mensen die hypochondrisch zijn, die denken ook heel snel en heel vaak dat ze een heel ernstige ziekte hebben. Maar als je al kampt met een chronische ziekte, dan word je voor een stuk hypochonder. Ik geloof daar ergens echt wel in. Omdat je gewoon alerter gaat zijn voor je lichaamssignalen. Maar ook eens omdat je dat vertrouwen bent kwijtgespeeld. En omdat er ook heel veel mensen met chronische ziekte een extra ziekte bij krijgen. En als ik dan even terug ga naar mijn verhaal. Nu ga ik even moeten zien, zo leeftijdsgewijs. Ik denk dat ik 2021 was, maar het kan zijn dat ik er een jaartje even zit. Maar ik geloof ongeveer, ik denk ongeveer 2021. Ik was aan het studeren toen en ik had toen een vriend. En er kwam een periode waarop dat ik, nadat wij seks hadden, dat ik echt gewoon bloedingen kreeg, vaginale bloedingen kreeg. Maar ook vaginale bloedingen, zelfs wanneer het niet gekoppeld was aan intimiteit. Dus in het begin koppelde ik dat nog aan intimiteit, aan seks. En dan denk je nog, oké, ja, dat kan daar dan wel doorkomen. Maar op een duur kreeg ik die bloedingen zo zonder aanleiding in het midden van mijn cyclus. Dus ik had mijn menstruatie ook niet. Dus dat begon super vreemd te worden. En dan in die periode was er dus niet alleen die bloedingen. Ik had ook in één keer echt heel veel blaasontstekingen, maar echt... enorm veel blaasontsteking. Ik had 2 keer per maand minstens een blaasontsteking, waarvoor ik dan heel vaak een antibiotica-kuur moest pakken. Dus dat was ook gewoon absoluut niet normaal. Dat heeft ook een jaar ongeveer geduurd. En ja, eerst naar huisartsen. Huisartsen die nemen dat niet zo serieus, zal ik zeggen. Die zoeken daar niet altijd zo ver achter, zal ik maar zeggen. En ik heb ook altijd hele zware menstruatiepijnen gehad. Dus vroeger, als ik een tiener was, dan viel ik echt flauw van de pijn. Ik kon geen licht verdraaien. Ik moest in een pikdonkere kamer liggen. Dat was verschrikkelijk. Als ik dan de pil ben meenemen, is die pijn wat beter geworden. Maar ik heb altijd wel veel last blijven hebben. En het is wat de combinatie van die dingen, van een heel zware en pijnlijke menstruatie, die bloedingen die in één keer kwamen, die blaasontstekingen die ik continu had, wat maakte dat ik dacht van, ja, kijk, hier is weer iets aan de hand. Dit kan echt niet zomaar even iets zijn. Niet weer een beetje dezelfde reutemeteut van verschillende dokters te bezoeken, die allemaal zeiden dat ze niks vonden, dat er niks aan de hand was dat ze konden zien. Uiteindelijk dan toch bij een goede gynaecoloog terechtgekomen, die dan toch verder is gaan kijken. En die zei dan van, ja, mijn baarmoederslijmvlies leek op dat van iemand in de menopauze. Dus dat was zodanig fragiel en kwetsbaar en uitgedroogd dat ik zo continu eigenlijk beschadigingen had in mijn baarmoederwand, waardoor ik die bloedingen dus kreeg. En dan zijn ze gaan onderzoeken. En dat bleek dan samen te hangen voor een stuk ook wel met de pil. Dus ja, pilgebruik, daar zou ik nog een heel andere aflevering over kunnen maken, maar er zijn heel andere fijne mensen die dat daar gespecialiseerd in zijn en daar rond werken. Dus bijvoorbeeld Julie van Hormaio is een van de mensen. Als je het op Instagram even opzoekt, Hormaio, dan vind je daar ook al veel informatie over. Maar bij mij zou het dus ook zijn gekomen door een veel te zware pil. Ik ben toen ook gestopt met de pil. En dat is allemaal wel veel beter geworden toen. Maar ik bleef wel klachten hebben. Dus ik ben dan blijven laten onderzoek doen en uiteindelijk kwam ik dan terecht bij een arts, bij een gynaecoloog dan, die dan zei van, oké, er is er iets anders aan de hand nog, bovenop dan het feit dat ik toen wel klachten had van die pil. En dan bleek daar de diagnose endometriose uit. Endometriose, ja, dat is eigenlijk een soort, ja, wildgroei is misschien een raar woord, maar uw baarmoeder slijmvlies of ja, bepaalde slijmen aan uw baar. Slijmen, dat is niet hoe ik het juist zeg. Ik moet even nadenken. Jawel, volgens mij wel baarmoeder slijmvlies. Jawel, het is uw baarmoeder slijmvlies. Dat groeit normaal in uw baarmoeder. Bij endometriose gaat dat dus wat, kan dat zich verspreiden. En dat kan zich verspreiden naar uw maagwand. Dat kan zich verspreiden op uw darmstelsel. Dat kan zich verspreiden naar uw buik. Dat kan naar uw eierstokken gaan. Dus naar uw blaas kan dat ook gaan. Dus dat heeft verschillende, ik wou zeggen uitstralingsmogelijkheden, maar verspreidingsmogelijkheden, ik zal het zo zeggen. En dat geeft heel veel pijnklachten. Dat geeft ook nog andere klachten, maar pijnklachten is vaak zo de eerste grote klacht daarvan. En aangezien ik altijd al een heftige, pijnlijke menstruatie had gehad, ja, was dat eigenlijk al wel een indicatie. Maar goed, je denkt daar natuurlijk niet zo over na. Maar het was dan ook die pijn tijdens het vrijen of na het vrijen, die bloedingen, dat daar ook wel een indicatie van aan het geven was. En die frequente blaasontstekingen hadden daar dan blijkbaar ook mee te maken. Dus het was de tweede keer dat ik een diagnose kreeg. En ook daar weer, enerzijds heb je dat stuk van fuck. Je moet leren omgaan met dat lichamelijke dat je voelt veranderen. Met dat besef dat je krijgt. Met je lichaam dat je precies weer verraden heeft. Dat je weer moeilijk kunt vertrouwen. Maar daar komt van mij dan ook het hele grote stuk van de kinderwens bij. Wat gaat dat met doen met mijn vruchtbaarheid? En daar ga ik nu voor deze aflevering niet te ver uitweiden. Maar dat is iets wat dan altijd heel erg lastig ligt. Heel erg moeilijk ligt bij mij. Om dat te accepteren of om daar op een bepaalde manier rust in te vinden. Maar dat is dus nog een heel ander gegeven, een heel ander ding op zichzelf. Maar dat maakt dus wel dat die twee zaken, dat die een enorme impact hebben gehad op mijn proces daar rond. En ik denk dat dat iets is wat ik doorheen de jaren heel erg heb moeten leren, om daar ook oké mee te zijn, dat dat nu het lichaam is waarmee ik verder moet. Net zoals dat er heel veel mensen zijn met een andere of dezelfde chronische ziekte die dat ook dat acceptatieproces moeten doorgaan. Want dit is het lichaam dat, ja, dat het mijne is, daarmee dat ik verder ga moeten. En ik ga dus ook met die beperkingen verder moeten. Of met die, ja, met die ziekte, met een impact daarvan, verder moeten. En dat is dus absoluut niet te onderschatten. Het is dus niet alleen de klachten, de lichamelijke klachten die je hebt en de pijn die je hebt, de impact daarvan op je leven, de vermoeidheid. Maar het gaat dus ook over de psychische impact. Hè? Dus de psychische impact van een rouwproces, van een acceptatieproces, van dat gevoel dat je lichaam je verraadt en dat je dat niet kunt vertrouwen. Het gaat over de invloed op je leven, je levensstijl, op je sociaal leven, je betrokkenheid bij sociale activiteiten. Het gaat over gezonde gewoonten aanhouden die misschien lastig zijn, zoals bijvoorbeeld beweging of sport, wanneer je continu pijn hebt. Het gaat over omgaan met die angst, met die bezorgdheid dat erbij komt. En dat leidt bij heel wat mensen met een chronische ziekte ook tot effectief psychiatrische stoornissen. Er zijn heel wat mensen met een chronische ziekte die bijvoorbeeld een depressie ontwikkelen of een angststoornis ontwikkelen. En er wordt geschat dat mensen met een chronische ziekte, dat 30% daarvan ook effectief echt problemen ervaart met hun mentale gezondheid. En 30%, mij lijkt dat nog niet zo'n hoog cijfer. Ik vind dat 1 op 3 ja, nog best meevallen. Ik denk dat als het gaat over echte ja, psychiatrische aandoeningen, denk je dat 1 op 3 een accuraat aantal zal zijn. Maar ik denk als we gaan kijken naar psychische klachten of mentale belemmeringen, dat het cijfer heel veel hoger gaat liggen dan 1 op 3. Ik denk dat bijna alle mensen met een chronische ziekte mentale problemen daarvan ondervinden of een mentale uitdagingen daarvan ondervinden. Dat wil niet zeggen dat daar geen schone kanten aan, dat je daar niet een bepaalde mindset kunt rond ontwikkelen, dat je denkt van oké, maar ik heb nog heel veel dingen wel en ik ga mij ook daarop focussen, want dat is ook heel belangrijk. En je gaat ook wel meer, op een bepaalde manier, meer in tune leven met je lijf. Omdat het moet. En dat is natuurlijk niet de manier op dat je het wilt. Maar je doet het wel. Je neemt je lichaam wel heel serieus op het moment dat je een chronische ziekte hebt. En als jij dit nu luistert, en vermoedelijk als jij tot hier geluisterd hebt, heb je misschien wel een chronische ziekte, dan wil ik je vooral heel erg veel moed toewensen om te gaan met je chronische ziekte. Maar ook even bevestigen hoe sterk dat je bent om met je chronische ziekte te leven, dag in, dag uit. En je blijft er staan en je blijft zoeken en je blijft proberen zorgen voor je lichaam, ook al is het daar soms heel kwaad op en mis je je oud lichaam. En hoor dit nu en denk je, ja, maar ik wil dat allemaal wel, maar ik ben daar nog totaal niet. Ik kan nog niet zorgen voor mijn lichaam of ik ben nog niet in dat acceptatieproces kunnen gaan. Ik ben nog te kwaad, ik ben nog te veel aan het rouwen. Weet dan dat er mogelijkheden zijn om daarin te groeien. Geef jezelf daar tijd in. En probeer als het kan toch te gaan in die mindset van, het is het enige lichaam dat je gaat hebben. Dus probeer ervoor te zorgen en weet dat je lichaam, ondanks dat het ziek is, dat het nog altijd als enige functie heeft om goed te doen voor u. Uw lichaam wilt wat juist is voor u. Uw lichaam wilt voor u zorgen. Uw lichaam geeft u signalen en vraagt om voor u gezorgd te worden. Uw lichaam heeft geen kwade intenties met u. Probeer die mindset mee te nemen. En als je dat moeilijk vindt, en als je merkt dat je echt nog helemaal in het begin van zo'n proces zit, daar ga ik een oefening mee geven dat je kunt doen. Het zijn briefopdrachten, dus als je niet graag schrijft, is dat misschien niet echt iets voor u. Maar het zijn briefopdrachten. En ik geef die ook wel mee aan mijn cliënten die daar met chronische ziekte kampen. Ik heb ze zelf ook gedaan. En de eerste briefopdracht is dat je een brief schrijft aan jezelf voordat jij een chronische ziekte kreeg. Wat zijn de dingen wat je zou willen zeggen tegen jij van toen? Wat had jij van toen misschien meer mogen appreciëren? Of waar stond je niet genoeg bij stil? Welke boodschappen zou je willen meegeven? Zowel bemoedigend als misschien ook wat waarschuwend. En wat mis je aan die persoon van toen? Wat mis je aan je lichaam van toen? Aan je leven van toen? Het is nu eenmaal wel zo dat we dat stuk van pijn en verdriet en gemis mogen meenemen in ons rouwproces. We kunnen niet enkel kijken naar de toekomst en hoe gaan we het anders aanpakken als we in ontkenning leven van wat we allemaal verloren hebben en waar we nog over rouwen. Want we rouwen echt wel over ons lichaam van vroeger en over ons leven van vroeger. Dus dat is de eerste brief. Het tweede brief dat je kan schrijven, dat is een brief die je kan schrijven nu naar jouw lichaam of een brief die je kan schrijven vanuit jouw lichaam naar jou toe. Wat zou jouw lichaam jou nu willen vertellen als jij zou luisteren? Wat zou het jou te zeggen hebben? Het zou jou misschien vragen om meer of minder van iets te doen, om meer te luisteren naar bepaalde signalen. En welke signalen zijn dat dan? Het zou misschien vragen om bepaald gedrag meer of minder te gaan stellen. Dus je kan die brief schrijven vanuit jouw lichaam naar jou, of je kan dus kiezen om zelf naar jouw lichaam te schrijven. Wat zou jij willen zeggen tegen jouw lichaam? En probeer daar vooral mijn liefdevolle, milde, warme, ondersteunende toon te doen. De laatste brief is een beetje anders. Mensen met chronische ziekte die hebben vaak goede en slechte dagen. En op de goede dagen wil je daar vooral van profiteren en genieten dat je een goede dag hebt. En op de slechte dagen wil je vooral dat die zo snel mogelijk voorbij zijn. Dan is het heel moeilijk om maar iets positiefs te denken of te doen over je lichaam. Of in relatie tot je lichaam en je leven en de impact van je ziekte op je leven. En een derde brief is dus een brief dat je gaat schrijven op een goede dag aan jezelf op een slechte dag. Wat zou jij willen zeggen tegen jezelf op zo'n slechte dag, een dag waarop dat je chronische ziekte heel veel van je vraagt? Wat zou jij daartegen willen zeggen? Hoe zou je dat moed willen inspreken? Maar wat kan je gaan doen bijvoorbeeld op die dag? Wat zou jij op een goede dag willen zeggen, willen adviseren? Welke bemoedigende woorden zou je willen zeggen tegen jezelf op een slechte dag? En voel even aan welke van die drie briefopdrachten voor jou een fijn beginpunt zijn. Je kan ze uiteraard ook al drie doen. Je kan er één van die drie doen. Maakt niet uit. Je kan er ook geen doen. Maar het zijn misschien wel fijne dingen om mee te nemen. En hopelijk leidt dat er dan toe dat jij tot net iets meer verbinding kan komen met jouw lichaam. En dat acceptatie en dat rouwproces tegelijkertijd een beetje kan plaatsvinden. En hopelijk kan je ook zo meer terug leren vertrouwen op je lichaam. Er meer terug voor leren zorgen. er wat liever voor zijn, want dit is echt het lichaam waarmee je verder moet. Ook al ben je er soms kwaad op en ook al mis je je lichaam van vroeger. Ik ga de aflevering hier stilletjes aan afsluiten. Het is iets helemaal anders, dus ik weet niet hoe dat het onthaald gaat worden, maar ik ben heel benieuwd om te horen hoe dat voor jullie is, welke aanvullingen jullie bijvoorbeeld nog hebben, of welke dingen dat jullie heel herkenbaar vonden. Ik hoor het graag. Stuur mij gerust een berichtje op Instagram of een mailtje uit doorbreekbaar@gmail.com. Laat een reactie achter op Spotify, op Apple Podcasts of op het platform waarop dat je luistert. En dan lees ik het heel graag. Veel succes en veel moed voor alle mensen die ook met chronische ziekte kampen. En dan hoor ik, of ja, horen jullie mij graag terug in een volgende aflevering. Bye bye!